Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Visser. De schriftlezing is Lucas 23, vers 8 tot 32. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten in deze dienst zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en bij de uitgang voor noodhulp voor Ethiopië. De situatie wordt steeds ernstiger en miljoenen mensen zijn afhankelijk van voedselhulp in Ethiopië. Daarom willen wij u nogmaals oproepen deze mensen te helpen via het christelijke noodhulpklooster van de ZOA. De deurcollecte is deze zondag daarom ook bestemd voor deze noodhulp. We zingen ter inleiding op deze dienst Psalm 95, vers 4. De kerkraad wenst jullie en u allen een gezegende dienst toe.
We geloven en belijden dat onze hulp in de naam van de Heer is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 48, vers 1. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salems stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere toon op zijn heilige berg wil wonen. En zo zingen we dit lied mee met het oude Israël, als mensen die de God van Israël vanmorgen willen dienen in deze eredienst. We luisteren naar de wet van God, de wet van het verbond. De spiegel waarin we leren zien wie wij zijn als zondige mensen. De tuchtmeester die ons naar Christus uitdrijft. En het richtsnoer voor het nieuwe leven tot Gods eer. Laat zo de wet functioneren in ons leven en laten we naar de wet gaan zingen uit Psalm 6, vers 1, 2 en 9. Een lijdenspsalm die vervuld is in het leven van Christus, waar we in deze lijdenstijd ook mee bezig zijn. Psalm 6, vers 1, 2 en 9. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Voordat we de Bijbel open doen om Gods woord te lezen, laten we eerst zijn geest openen. Laten we bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader in Christus. Wij komen tot u, waarin wij oefenen als mensen uit de volkeren om u, de God van Israël, te verheerlijken, te aanbidden, te verhogen, te bezingen. Wij komen om te horen naar uw woord dat levend maakt en als een zwaard is dat ons ontdekt aan onszelf, dat ons kritiseert, dat ons ook neerslaat en opricht, tot Christus brengt. En zo hebt u in die apotheek van uw woord allerlei medicatie. En u weet wat wij nodig hebben. U weet hoe we hier zitten en staan. U weet wat we meebrachten de kerk in, aan vreugde en verdriet, aan bitterheid en aan godsvertrouwen, aan depressie en aan opgewektheid. U weet wat we met ons meedragen de kerk in, als wij het moeilijk hebben thuis en ook wanneer wij op de toppen van het leven staan met allerlei redenen tot dankbaarheid. U weet ook hoe we tegenover u staan, of u de God van ons leven bent, of we u de God van onze doop leerden kennen en liefhebben. Of dat we eigenlijk nog met de rug naar u toe staan en ons uit de voeten maken zodra uw woord klinkt, zodra u pogingen tot toenadering doet. Heren, wij leggen onszelf aan uw voeten neer en wij bidden, leid ons. Open onze oren, ogen en harten voor uw woord. En laat het dan zo mogen zijn dat uw woord voor ons niet slechts een oud boek is, maar dat uw woord het levende woord zal zijn. Dat nieuw tot klinken komt. Dat ons de weg wijst in de hectiek en de chaos van dit leven. Heere God, er zijn zoveel stemmen om ons heen. Maar laten wij te midden van die cacophonie, al die herrie, de stem van de goede herder mogen horen. Heere God, wij kunnen het niet zonder u. Zonder mij kunt u niets doen, sprak u eens, Heere Jezus. En zo is het ook. In termen van uw koninkrijk kunnen wij niets zonder u. Niets dat waarde heeft. Heere, wilt u ons dan nabij zijn? In de dienst die wij te doen hebben, als koster en organist, als ambtsdragers, als herders van de gemeente, als diakenen die de gaven inzamelen en juist ook in deze tijd van hongersnood in Afrika daarmee bezig zijn. Wij komen tot u als gemeente en ook als dienstknecht van u. Geef wat nodig is om uw woord zo te vertolken dat we hier niet zomaar onze tijd uitzitten, maar dat we gegrepen worden door u, de levende God, en uw levende woord, en dat uw woord zo klinkt dat we ons laten gezeggen. Heilige Geest, Heere die levend maakt, wees erbij. Laat ons niet aan onszelf over, maar red ons. In Christus bidden we het, in de vergeving van alles wat krom is en verfomfaait en beduimelt, zondig en schuldig en onrein. In Christus. Amen. We gaan de Bijbel lezen, gemeente, in deze lijdenstijd. En de lezing is uit Lucas 23, vers 8 tot en met 32. Lucas 23, vanaf vers 8 tot het einde. En we zingen in aansluiting op de schriftlezing, Psalm 142... En daarvan vers 2, 4, 5 en 7. 142 vers 2, 4, 5 en vers 7. Christus zei eenmaal tegen de Emmausgangers na zijn opstanding dat de schriften en met name ook de psalmen, zei hij, van hem spreken. En dat horen we ook in deze psalm. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld was door ellende, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Het zijn woorden die ook in Christus vervuld zijn. Dus psalm 142 vers 2, 4, 5 en 7 na de schriftlezing uit Lucas 23 vanaf vers 8. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had. En hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als een man: weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug: kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar ze drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. En toen zij hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene die van de akker kwam en legde hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van het volk volgde hem. Ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: val op ons, en tegen de heuvels: bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Tot zover Gods woord. bedienen uit Lucas 23, vers 27 tot en met 28. Lucas 23, vers 27 tot en met 28. Dat gedeelte dat Jezus spreekt tegen de vrouwen, de dochters van Jeruzalem. En daar lezen we de tekst voor vanmorgen. En een grote menigte van volk volgde hem. Ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen Psalm 56, vers 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord en ook het zesde. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, vers 5 en 6 zingen we na de verkondiging. Gemeente, jongens en meisjes, jongelui, gasten die bij ons zijn. Wat is het ontzettend fijn als er mensen naast je staan, als mensen met je meeleven wanneer het heel zwaar is in je leven. Ik denk dat heel wat van u en jullie die hier zijn wel zo'n periode kennen in het leven. Dat het gewoon erg moeilijk, erg zwaar is. Dat kan van alles zijn. Een relatie die uitraakt. Heel veel verdriet geeft je dat. Een sterfgeval. Een chronische ziekte die je met je meetorst. Een levensbedreigende ziekte. Toestanden op het werk. Dat kan van alles zijn. Er is heel veel gebrokenheid onder ons mens. En het gaat de gemeente voorwaar niet voorbij. En wat is het dan geweldig als er mensen in je buurt zijn die een hand op je schouder leggen. Die je bemoedigen. Die met je bidden, die voor je bidden. En daarom roepen die vrouwen van Jeruzalem, waarover we in de tekst lazen, onmiddellijk sympathie op. Bij mij wel tenminste. Sympathie en waardering. Want deze vrouwen zijn begaan met de Heer Jezus. Hun hart smelt wanneer ze hem zien gaan. Op weg naar zijn dood. Wat is het tragisch. De mannen van Jeruzalem met name hadden nog maar kort geleden kruis hem geroepen. Maar de vrouwen van Jeruzalem, die zijn toch anders. Ze zijn betrokken, ze zijn bewogen en ze volgen die tragische stoet. Jezus, Simon van Cyrene, die kruisbalk dan moet dragen. Die Romeinse soldaten, die het allemaal geen zier interesseert en die de zoveelste kruisiging weer moeten uitvoeren. Ze volgen hem, huilend, Jezus beklagend. En tot onze grote verbazing keert Jezus zich uitgerekend op dat moment om. Hij is zelf op weg naar zijn dood. Hij heeft zelf de handen vol aan zichzelf, zijn eigen doodsangst, zijn eigen verdriet, zijn eigen emoties, zijn eigen gedachten, zijn eigen lichamelijke pijn, want zijn rug is kapot geslagen. Maar juist dan richt hij zich tot die vrouwen en geeft hij ze onverwacht onderwijs als de grote profeet. En daar gaat het vanmorgen om dat onderwijs. Jezus laatste onderwijs aan de vrouwen van Jeruzalem. Dat is het thema voor vanmorgen. Jezus laatste onderwijs aan de vrouwen van Jeruzalem. Drie hoofdgedachten in de preek. We horen over bewogen vrouwen. We horen over een bewogen terechtwijzing. En over een bewogen oproep. Dus bewogen vrouwen, een bewogen terechtwijzing, een bewogen oproep. Het is inderdaad heel tragisch om zo te zien. Zo'n jonge, veelbelovende rabbi, een leraar van Israël. Zo'n heel bijzondere wonderdoener, zo'n integer mens, om hem zo te zien. Kijk nou eens wat er van hem terechtgekomen is. Nee, geen mooie carrière in Israël. heeft deze rabbi Jezus. Hij werkt zich niet op in theologische vakkringen van Israël. Hij krijgt geen mooie positie bij de tempel in het onderwijs van leerlingen. Hij wordt geen hoogleraar in Israël of zoiets. Maar zijn weg gaat naar beneden. Zijn leven is geknakt. En dan nog zo jong. 33 jaar. Nou, dan ben je in de kracht van je leven. Je mocht als rabbi pas beginnen op je 30ste jaar met onderwijs geven. En dan een paar jaar later staat het er zo voor met Jezus. Daar gaat hij. Zoveel had er van hem kunnen worden. Koning van de Joden had hij kunnen zijn. De Romeinen misschien wel het land uit kunnen jagen. Net als Judas Maccabeus een paar eeuwen eerder, die de Romeinen had weggejaagd en de tempel weer in ere had hersteld en een nieuw koninkrijk Juda had gesticht. Maar nee, nu is hij slechts een spotkoning. En achter hem loopt zijn spotdienaar Simon van Cyrene, die ze dan uit het publiek hebben gehaald. Hij moet dan maar als een zogenaamde lakei de dwarsbalk van het kruis dragen. En zo gaat die tragische stoet op weg. Een menigte volgt Jezus. En daaronder heel veel vrouwen, dochters van Jeruzalem, spreekt Jezus ze aan op een vertederende manier. En wat een contrast. Zij spotten niet mee met die harde Romeinse soldaten die overal in het Middellandse zeegebied hadden gevochten, hadden geknokt, hadden volkeren onder de duim gekregen, hun soldatenlaars op de nek van vreemde volken gezet. Maar die vrouwen zijn anders. Zij schreeuwen niet, kruis hem. Ze beramen geen plannen tot de dood, zoals de fariseeën en schriftgeleerden. Zij zijn in tranen, zij zijn bewogen. Het is heel aannemelijk dat er onder die vele vrouwen moeders waren. En misschien dachten ze wel aan hun eigen kinderen. Stel je voor dat zij in de plaats van moeder Maria stonden. Ze leven zich in de situatie en dan banen hun hartelijke gevoelens. Misschien is het wel incorrect als ik dat zeg in een tijd van feminisme, maar hun fijnzinnige vrouwelijke gevoelens en emoties zich een weg. En dat is heel sympathiek. Wat is dat prachtig als je fijnzinnige mensen tegenkomt. Ook in de kerk, hè? Je kunt ook nog wel eens in de kerk in allerlei commissies en vergaderingen zitten. En dan denk je, wat is dat toch lastig vergaderen met deze mensen. Egocentrische mensen. Moeilijk bereid om te luisteren, moeilijk bereid om zich in te leven. Dan ben je soms maar blij als je weer uit zo'n commissie kan of zo'n deputaatschap. Maar hier fijnzinnige mensen, wat is dat geweldig. Als je kunt samenwerken, samenleven met mensen die fijn besnaard zijn. Die een ander niet de put in praten, de put in trappen, maar die een ander opzoeken in de put. Nou, Jezus wordt gevolgd door die dochters die op een bepaalde manier troostend bezig zijn. Gelukkig zou je kunnen zeggen, dochters van Jeruzalem, gelukkig. Jullie zijn tenminste niet zoals de zonen van Jeruzalem. Die mannen die kruis hem roepen. Jullie zijn niet zoals de zonen van Jeruzalem die door de haat en afkeer van Jezus bezeten zijn. Jullie zijn niet als die hypocriete Pontius Pilatus die tot 3 keer zegt, hij is onschuldig, maar laat ik hem toch maar geeselen voor jullie goodwill en hem dan maar laten gaan. Het zou zelfs kunnen zijn dat u en jij wel een beetje jaloers bent op die vrouwen van Jeruzalem. Want zo zeggen we dat toch wel eens tegen elkaar in de kerk. Wij zeggen toch wel eens, ja, het doet me zo weinig. Het evangelie en het woord van God en ik heb het zo druk. En was ik nou maar eens wat meer bewogen, wat meer geëmotioneerd. Had ik nou maar wat meer gevoel als het woord van God klinkt, deed het me maar eens wat meer. Want ik vind mezelf zo koud en zo onbewogen. En zelfs al weet je dat de Heer begonnen is in je leven, dan kan het toch weer zo helemaal inzakken en inzinken, dat je denkt van ja, wat doet het me nou eigenlijk nog? En dan zie je deze vrouwen die, hoe staat het ook weer, zich op de borst slaan. Dat is een teken van rouw in Israël. Ze slaan zich op de borst in zo'n gebaar van wanhoop en van verbijstering. En ze beklagen hem. En ze huilen ook, want Jezus zegt later, huil niet. Dus ze huilen, de tranen biggelen over hun gezicht. Je zou kunnen zeggen, wat zijn deze vrouwen geestelijk bezig? Wat zijn deze vrouwen betrokken op de Heere Jezus? Was iedereen maar zo tegenwoordig in de kerk? Waren mensen maar meer bewogen bij het evangelie? Ik wou maar dat het mij wat meer raakte, maar ik voel me zo weinig betrokken. Want als ik wat emotioneler was, als ik nou eens wat meer gevoel had, ja, dan had ik hoop dat ik geestelijk verder zou komen. Dat ik dichter bij die borg, die lijdende man van smarten zou komen. En dat ik voller van hem zou zijn. En zo gaat Jezus zijn weg, op weg naar zijn dood, zijn lijden, zijn verlaten worden door zijn vader, met die dochters van Jeruzalem, onder het publiek, luidkeels klagen, als echte klaagvrouwen van het oosten. En toch, Jezus laat dat niet over zich heen komen. Hij laat dat niet gebeuren. Hij blijft de bewogen Christus, die zelfs al moet zijn geest vol zijn van pijn, omdat zijn lichaam kapotgeslagen is, zijn hoofd zeer doet vanwege de doornenkroon, zijn rug open ligt vanwege de geeseling door in opdracht van Pontius Pilatus, zelfs nu zijn geest schreeuwt van de pijn, stopte hij koninklijk, waardig, keert hij zich om naar die huilende vrouwen en geeft hen onderwijs. Het is een bewogen onderwijs, een bewogen terechtwijzing, het tweede van de preek. Nee, dat is niet normaal. Het is niet gewoon dat een veroordeelde die helemaal ontredderd is, omdat hij de dood voor ogen heeft, en ook niet zomaar een dood, maar een van de meest gruwelijke vormen van executie die de Romeinse geest ooit heeft voortgebracht, de kruisdood. En dat hij zich dan toch omdraait en zich wendt naar die menigte. Christus doet dat wel. Christus is hier nog steeds de hoogste profeet en leraar. Hij is priester die zichzelf offert. Hij is koning, nu voor de mensen een spotkoning, maar hij gaat zijn koninklijke weg door lijden naar verheerlijking, maar hier is hij heel bijzonder profeet, leraar, die de mensen onderwijs geeft, die ons onderwijs geeft. En wat zegt hij dan? Hij zegt heel teder, dochters van Jeruzalem, vrouwen van Jeruzalem, huil niet over mij. Nou, dat klinkt heel vreemd. Dat klinkt heel vreemd. Geen tranen over mij. Geen medelijden. Hij wijst dat af. En waarom? Nou, is er eindelijk een stukje medelijden? Nou, is er eindelijk bewogenheid? Nou, klinkt het even niet? Kruis hem, weg met hem, laat Barabbas vrij, de moordenaar. En is het ook weer niet goed? Waarom? Nou weet u, die tranen van die dochters van Jeruzalem, die vrouwen, die zijn ook een ontkenning van Christus, van zijn taak, van zijn persoon, van zijn werk. Die emoties, die tranen maken dat die dochters van Jeruzalem niet het goede zicht hebben op de Heere Jezus Christus. Ze beklagen hem, maar zelf blijven ze buiten beschouwing. Jezus is voor hen een van de vele tragische figuren, want de Romeinen hebben er wat gekruisigd. En dan gaat er weer zo een, zo'n tragische jonge man. Maar dat is niet de reactie die Jezus wil op zijn weg, zijn kruisweg. Christus vraagt geen medelijden, maar geloof. Hij vraagt niet om emotie, maar hij vraagt om bekering. En dat is wel heel onthutsend om ons dat te realiseren, want medelijden kan ons dus zomaar afhouden van het echte kennen van de Heer Jezus. Jezus weert het af, hij doet dat niet brusk, hij doet dat niet hard, hij doet dat teder, dochters van Jeruzalem, maar hij wijst het af. En ook hierin hebben we dus het onderwijs van Jezus nodig, ook hoe we met ons gevoel, met onze emoties zullen moeten omgaan. De Heer Jezus zegt, ween niet om mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Huil maar. Huil je ogen er maar uit. Maar doe het om de goede reden. Doe het niet uit medelijden met mij, maar huil maar vanwege Jeruzalems ongehoorzaamheid. Huil maar vanwege het ongeloof dat de koning van Israël, de zoon van God, de stad uitgezet wordt. En buiten de stad moet sterven de vervloekte dood aan het kruis. Ween, huil om uzelf. Om uw eigen zonde, om uw ongeloof, om uw kinderen. Om het verbijsterende feit dat Christus niet erkend wordt, maar verworpen. Dat is wel iets om heel goed vast te houden, ook voor ons. Wij leven in een emotiecultuur waarin emoties en tranen heel belangrijk zijn. Dat is authentiek, zegt men dan. Dan laat je helemaal zien wie je bent. En als je iets doet zonder je gevoel, zonder je passie, zoals dat dan heet, zonder je emotie erin mee te nemen, ja, dan is het eigenlijk niet echt. Dan kom je niet tot je recht. Dan ben je niet authentiek. Vandaar dat allerlei onderzoekers ons erop wijzen van, ja, we zitten in een emotiecultuur. Hè. Je kunt dat meekrijgen. Allerlei tv-programma's die daarover gaan. Die dat uitmelken. Emotie-tv. En zelfs ook. Zijn er vormen waarin het lijden en sterven van Christus wordt verfilmd en uitgebeeld. En als dat dan emoties oproept, dan zou dat je misschien wel dichter bij de Heer Jezus kunnen brengen. Maar ja, wat laat dat na? Emoties, zonder dat ze geworteld zijn in het geloof in Christus, die waaien ook weer over. Wat laat het na? Zoveel indringend in beeld gebrachte scènes en allerlei films over het lijden van Christus. Zijn die miljoenen kijkers nu dichter bij Christus gekomen? Ze hebben misschien gehuild om het tragische einde van die figuur van Jezus. En wij hebben misschien meegehuild en ook medelijden gehad. Maar wat heeft het dan nagelaten? Emotie maakt niet zalig. En daarom is het helemaal niet verkeerd om ook kritisch te zijn. Op allerlei bijeenkomsten, massabijeenkomsten, waar mensen worden opgezweept om de emotie te voelen. En ik heb geen zin om dat nou allemaal verder te benoemen. Je kunt dat zelf invullen. Er zijn allerlei gelegenheden, festivals, waarin dat wordt gezocht. En waar jij misschien ook wel komt, jongeren. En waarvan je zegt van, kijk, dat is het. Daar voel ik wat. Daar gebeurt het. En dat snap ik helemaal. Want die emotie voelen, dat meegenomen worden in dat gevoel van zo'n menigte, ook in het ontroerd worden, dat doet wat mee. Zeker. Maar de vraag is niet wat het met je doet, maar de vraag is wat het nalaat. Brengt het geloof? Of brengt het alleen maar tijdelijke extase, een religieuze kick die opgeroepen wordt door muziek, drama, wat ook maar. De vraag is, wat laat het na? Krijg je zicht op wat Christus werkelijk gedaan heeft voor mensen zoals wij? Komt er verbrokenheid van hart? Inkeer? boete, berouw, of waait het allemaal weer over? Emotie zonder wortel in het geloof waait over. En Jezus zegt, nee, huil niet om mij. Want dat belemmert je te zien wie ik werkelijk ben. Wij kunnen ook wel medelijden hebben met Jezus. In de kerk kun je het ook nog wel eens horen. En misschien is het wel een vraag van u of jou. Van ja, waarom laat God de Vader dat nou allemaal toe? Ik heb het ook wel eens mensen horen zeggen. Welke vader laat zijn zoon nu zo lijden? En voor je het weet heb je dan kritiek op het plan van verlossing dat God heeft uitgedacht. En voor je het weet kun je in allerlei discussies terechtkomen of God die dit toelaat nou eigenlijk wel een goede God is. Maar Jezus gaat daar niet in mee. Jezus zelf als leidend voorwerp met hoofdletters gaat er niet in mee. Huil niet om mij, maar... En dan komt er een bewogen oproep van Jezus. Een bewogen oproep, maar huil om jezelf. En over uw kinderen. Dus Jezus zegt niet, stop maar met huilen. Emoties, gevoel, dat is helemaal niks. Nee, hij zegt maar, laat het om de goede reden zijn. Laat de emotie en laat de tranen opkomen uit de bron van het geloof en niet uit de tijdelijke bewogenheid. Jezus neemt onze emoties ook in dienst. Hij raakt ons hele leven aan. Wij zijn geen gevoelloze blokken beton, maar wil en verstand en gevoel, dat neemt hij in dienst. Ook onze tranen. Alleen zegt Jezus daar dus het nodige bij. Hij zegt, huil niet om mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. En dat is dus een heel bewogen oproep. Een heel ernstig aansporen. En daarachter zit de liefde van Christus die in deze tijd van aanvechting voor hemzelf en van komende doodsangst de tijd neemt om deze vrouwen onderwijs te geven, ons onderwijs te geven. Daar zit zijn liefde achter, daar zit zijn bewogenheid achter. Daarin hoor je de stem van de goede herder klinken. En waarom? Waarom zegt Jezus dat dan? Huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Dat is omdat hij ziet waar deze dag, de dag van zijn uiteindelijke definitieve verwerping, zijn sterfdag op gaat uitlopen. Hij ziet dat. Hij voorziet dat als profeet. Want waar gaat het op uitlopen? Waarom is hij zo diep bewogen? Nou, hij zegt er het nodige over in het vervolg. Hij zegt in vers 29 en verder, zie, er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren, de schoten die niet gebaard, de borsten die niet gezoogd hebben. Nou, dat is heel vreemd. Dat is heel vreemd. Dat is in onze tijd, in onze moderne cultuur, bijna niet meer, landt dat bijna niet meer, maar in Israël, in het Bijbelse denken en spreken, zijn kinderen een zegen. En daarom zal de kerk ook een plaats moeten zijn waar het nieuwe leven welkom wordt geheten. Waar we blij zijn met kinderen die geboren worden. Waar we niet zeggen van ja, moet dat nou? Hè? Je bent nog zo jong en dan al kinderen en dan die verantwoordelijkheid en dan word je toch beknot en zo. Dat is heidensdenk. In de kerk is het nieuwe leven welkom. Dan zijn we betrokken op elkaar en op elkaars kinderen. En dan bidden we voor elkaar en voor elkaars kinderen. En dat was ook in Israël. Als je als vrouw tot je bestemming wilde komen, dan was dit het ideaal. Kinderen krijgen. En meteen wanneer ik dat zeg, dan ben ik me bewust van de pijn die mensen hier in de kerk ook voelen. En misschien ook wel thuis, omdat er geen kinderen kwamen. Om wat voor reden dan ook. Maar juist dat maakt dan ook duidelijk waarom het zo vreemd is wat Jezus zegt. Normaal in Israël zei men, je bent zalig als je kinderen krijgt. En dan zegt men dat in Oosterse poëtische taal. De borsten die gezoogd hebben, de schoten die gebaard hebben. De Bijbel is niet preuts, die vermijdt dat soort taal niet. Nee, die wijdt die taal. God is het die daarin werkt. Die zwangerschap geeft, die kinderen geeft, die dat prachtige proces geeft van de borstvoeding. Dat is God. En Israël heiligt die taal. En wat is het dan vreemd dat Jezus zegt van, er komt een tijd dat je tegen elkaar zegt, wat fijn dat je geen kinderen hebt. Wat fijn dat je nooit borstvoeding hoeft te geven. Wat fijn dat je nooit zwanger bent geworden. Wat fijn dat je onvruchtbaar was. Heel vreemd. Heel raar. Merkwaardige woorden. Als Jezus dan verder spreekt, dan klinken nog veel meer en ingrijpere woorden. Dan zullen zij beginnen te zeggen, vers 30, tegen de bergen val op ons en tegen de heuvels bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, Jezus bedoelt, als ze dit doen met mij, als zondeloos mens, wat zal er dan met het dorre gebeuren? Wat zullen die Romeinen dan doen met jullie, die zondaren zijn? Want dat zal er gebeuren. Een paar decennia later is het ook gebeurd. In het jaar 70. De Romeinse generaal Titus, later zou hij keizer worden, heeft de opstand van de Joden in bloed gesmoord, Jeruzalem belegerd. Mannen, vrouwen, kinderen uitgeroeid. De tempel vernietigd. De stadsmuren gesloopt op het kleine stukje klaagmuur na. En als je in Rome komt en gaat naar het Forum Romanum en je ziet daar de triomfboog van Titus, dan kun je nog steeds in het relief zien hoe Romeinse soldaten de gouden kandelaar wegslepen uit de tempel in het jaar 70. Zo is het gegaan. Het oordeel kwam met volle kracht over Jeruzalem. En Jezus verbindt dat aan elkaar. Jezus zegt niet, nou ja, dat is toeval, dat komt in de geschiedenis zo wel eens uit, hè? Een bloedbad, er zijn zoveel bloedbaden geweest. Nee, hij zegt, deze dag loopt daarop uit. Het houdt verband met dit lijden en sterven van Christus. Met de afwijzing van de mensen door Christus. Ja, maar Christus moest op de weg van lijden en sterven gaan. En toch, God houdt de mensen verantwoordelijk. Jezus ging de weg van kruis, van lijden, van sterven. En zo ging het, zo moest het. Maar dat pleit Herodes niet vrij. En Pontius Pilatus niet vrij. En de schriftgeleerden en de overpriesters niet vrij. Die zonde ligt daar. En als je verderop in de Bijbel leest, in Handelingen 2, dan wijst Petrus daar ook op. Als de geest uitgestort wordt, dan zegt hij van, jullie hebben de Christus gekruisigd. En dan komen ze in de schuld. Dan erkennen ze die schuld ook. En toch, het oordeel is gekomen. God heeft die Romeinen kennelijk gebruikt om dat verschrikkelijke oordeel te laten komen over Jeruzalem, om te huiveren. Ik weet, het roept heel veel vragen op. Moest het dan? Kon het niet anders? Maar dan denk ik weer, God is God. God moeten wij ook leren serieus nemen in zijn oordeel. God is niet de God die wij, mensen van de polder, wel zouden willen. Iemand waarmee je kunt onderhandelen, kunt marchanderen. Hoezeer het ook Gods weg is dat Jezus de weg van het kruis gaat, het ongeloof, de verwerping, blijft zonde. En dan zouden wij kunnen zeggen van, ja, maar dit is een oud woord. Dit is vervuld in het jaar 70. Dat ligt lang achter ons. Dat heeft ons niets meer te zeggen. Maar wacht eens even. Wacht eens even. Die oude woorden die klinken. Bergen val op ons, vers 30. Heuvels bedek ons. Dat is, ik zou bijna zeggen, dat is een thema, een refrein in de schrift. Je leest het al in het Oude Testament, in het boek Hosea. Als God het oordeel over Israël aankondigt en over hun afgoderij, over hun verwerping van hem, dan klinken die woorden ook al. God zegt dan door Hosea tegen Israël, jullie zullen het zeggen, bergen val op ons, heuvels bedek ons. Waarop Hosea 10 lees je het. En je leest het hier in Lucas 23. En aan het slot van de Bijbel, dan lees je het weer. In Openbaringen 6, vers 16. Je leest het daar weer. En dan is het iets dat wereldwijd klinkt. Niet alleen uit de mond van Hosea voor Israël, niet alleen in Jeruzalem in het jaar 70, maar dan klinkt het in Openbaring 6, vers 16. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam, want de grote dag van zijn toren is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Mensen die tot de laatste snik ongelovig zijn gebleven. Christus hebben weggeduwd. Het staat er in de Openbaring. De koningen van de aarde, de grote, de rijken, de overste over duizend, de machtigen. Ze verbergen zich in de grotten tussen de rotsen en ze bidden of die bergen en heuvels hen zullen bedekken, zodat ze maar niet geconfronteerd worden met Jezus, de redder die ook rechter is. En daarmee komt het dicht bij ons. Deze woorden uit Openbaring, deze woorden uit Lucas 23, deze woorden uit Hosea 10, ze gaan ook ons aan. Hoe staan wij tegenover Christus? Hoe reageren wij op zijn liefdevolle onderwijs? Hoe reageren wij op de tranen die Jezus zelf gehuild heeft? Wat niet alleen de vrouwen hebben gehuild, ook Jezus. Toen hij Jeruzalem zag en zei, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt, hoe vaak heb ik u, jullie willen bijeen vergaderen, zoals een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. En zo kijkt Jezus ons vanmorgen in de ogen. En vraagt hij een reactie, een geloofsreactie. Hoe sta je nu tegenover mij? Wat denk je nou van de Christus? Jezus vraagt niet medelijden. Jezus vraagt geen debat over hoe rechtvaardig of onrechtvaardig het nu was dat een zondeloze Jezus stierf voor de zonde van de wereld. Jezus vraagt geloof. Als wij volharden in voorbijleven aan wat deze Jezus heeft gegeven, aan zijn eigen bloed, aan zijn eigen lichaam. Als we voorbijleven aan het offer dat hij gaf, waarin hij verlaten werd door zijn vader. Dan gaan wij die woorden ook nog een keer zeggen. Huiveringwekkend. Bergen, val op ons. Heuvels, bedek ons. Nee, dan blijven we niet meer hangen in een debat over de schuld van Israël. Het waren toch de Joden die Jezus vermoorden, kruisigden. Nee, dan komt het naar onszelf toe. Dan is het de vraag aan mij. Hoe sta je tegenover Jezus? Je kunt niet aan hem voorbij gaan. Je kunt het proberen, maar er komt een dag dat je voor hem zult staan, dat ik voor hem zal staan, dat u voor hem zult staan. Huil over uzelf en over uw kinderen. Daar zit dan toch het evangelie in. Want dat is dus de weg om te ontkomen ook aan dit oordeel. Huil maar, zegt Jezus, huil over jezelf en over je kinderen. Kom maar tot inkeer en tot berouw en tot boeten en zeg maar, Heer Jezus, wat ben ik eigenlijk voor een mens die zo aan u voorbij leeft, die zo tekort schiet in de liefde tot u en de liefde tot de mensen om mij heen. Heer Jezus, ik ellendig mens, Wilt u mij oprapen, Heere Jezus? Wilt u mij verlossen? Wilt u mijn middelaar zijn? Wilt u mijn koning zijn? Wilt u mijn redder zijn? Wilt u mijn herder zijn? Wilt u mijn profeet zijn, mijn priester zijn, mijn koning zijn? Wilt u die zoon van God zijn die mij bergt in uw armen? Wilt u mijn bruidegom zijn? Wilt u mijn hoofd zijn? Wilt u mijn alles zijn? Kijk, daar is Jezus mee bezig. Dat we door het verdriet heen over wie wij zijn tot de vreugde komen. En het uitzingen. Hij is mijn alles. Hij is mijn liefste. Hij is mijn bruidegom. Daar wil Jezus het naartoe hebben. En daarom ging hij deze weg. Hij stierf terwijl zijn vader hem verliet. Zodat wij nimmer meer door God verlaten zouden worden. Hij ging de dood in, opdat wij eeuwig leven zouden. Hij ging de benauwdheid van de hel in, opdat wij nooit meer in de benauwdheid van de hel zouden zijn. Hij overwint de Satan, opdat wij uiteindelijk de Satan ook zouden overwinnen. Hij droeg de schuld, opdat wij vrij zouden zijn. Dat is het perspectief van het lijden en sterven. Daar wil God, daar wil Christus ons in meenemen. Laten wij ons meenemen. Amen. Laten we samen de Heer gaan danken en bidden. We willen heel bijzonder dankzegging doen voor de familie Roelofsen-Schoeman, die in de achterliggende week hun 55-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. We willen danken, maar ook bidden voor zuster Grevers van de Groep. Ze kwam aanvankelijk thuis uit de Isala-kliniek te Zwolle, maar moest weer opgenomen worden in het ziekenhuis voor verder onderzoek. We bidden voor onze broeder Jaken Bouw, die morgen een operatie moet ondergaan. We denken aan zuster Bosma van der Ploeg, die ook geopereerd wordt in de komende week. We bidden voor onze broeder Ten Hoven. De operatie aan de hersentumor is geslaagd en dat is een bijzondere zegen, maar er zijn aanhoudende zorgen en we willen bidden voor hem en voor alle die om hem heen staan. En tenslotte willen we ook voorbeden doen voor onze zuster van zorgen Elsinga, die de komende week woensdag een staaroperatie moet ondergaan. Over 2 weken wordt haar andere oog ook behandeld, dus zij heeft nog het nodige voor zich. Laten we samen danken en bidden. Bewogen God in de hemel, Vader van Christus, u die door uw Zoon tot op de laatste momenten koninklijk en priesterlijk en profetisch onderwijs gaf, wij komen tot u. Heren, wij hebben een heel ingrijpend en indringend gedeelte gelezen uit de schriften en daar de verkondiging over gehoord. Het staat op heel veel manieren haaks in onze cultuur, in ons aanvoelen, in onze beleving. Het leert ons u kennen als een God die oordelend en bevrijdend en oordelend aanwezig is. En zo uw spoor trekt door deze wereld. U bent God. En we leggen de hand op de mond als we zien hoe u dat spoor trekt, ook het spoor van oordelen. Heren, wie zijn wij? Kleine mensen. En wij zeggen met Job, we leggen de hand op de mond, want u bent God en niemand meer. Heren, we worden er klein van als we denken hoe het oordeel Jeruzalem getroffen heeft. Meerdere malen in de geschiedenis, in de ballingschap, maar ook in het jaar 70. We worden er klein door, want door het ongeloof van Israël, lezen we toch in de schrift, zijn de apostelen toch ook juist uitgegaan naar de volkeren. En als het ongeloof van Israël ons tot zegen is geworden als heidenvolkeren, laat dan de bekering van de heidenen ook tot zegen van Israël mogen zijn, zoals uw woord erover spreekt in Romeinen. Heren, we hebben wel begrepen dat die profetische woorden van u, Heer Jezus, nog eenmaal zullen klinken uit de mond van hen die voorbij blijven leven aan uw nodiging. Het is aangrijpend, bergen, heuvels, valt op ons, bedekt ons. Men wil de confrontatie, men durft de confrontatie met u niet aan. Nu wordt er gespot, nu wordt er gehoond, nu wordt er gelachen, nu wordt het evangelie belachelijk gemaakt. Nu wordt uw kerk in veel plaatsen van de wereld vervolgd en verdrukt, maar zo blijft het niet. U komt, Heere Jezus, als redder en rechter. U komt om de dingen recht te zetten, om oordeel te spreken. Rechtvaardig, niet zoals eenmaal Pontius Pilatus, maar naar uw hoge recht. En wij bidden van u, laat ons van uw grote kudde een klein schaap zijn. Wilt u onze goede herder zijn, Heere Jezus? Onze bruidegom, ons hoofd, onze koning, profeet en priester. En wilt u ons voor uw rekening nemen? Want wij kunnen zelf niet dragen wat u eenmaal gedragen hebt. U kent ons, Heren, u weet hoe we tegenover u staan. U weet ook hoe we kunnen worstelen met onze familie, met onze vrienden, met onze bekenden, met onze kinderen, met onze ouders, met neven en nichten die niet meer in de kerk te vinden zijn. Niet meer deel willen uitmaken van dat lichaam van Christus. Heren, wilt u terugbrengen? Wilt u tot geloof en bekering brengen? Zoals u dat de eeuwen door deed en doet. Zo bidden we voor de mensen om ons heen, ook in Veenendaal. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie, wat ook gebeurt vanuit de gemeente, deze gemeente en de Vredeskerk, het werk van de poster. Wilt u daar uw zegen geven en mensen tot u trekken. Maar ook hier in de moedergemeente, geef dat we mogen leven met een open levenshouding. En dat mensen zo ook getrokken worden en kunnen worden tot u, de levende God. We bidden in het bijzonder voor hen in die blijdschap hebben, die dankbaar zijn, maar ook voor hen die veel zorgen hebben. We hebben hun namen genoemd. We danken u hartelijk voor het echtpaar Roelofsen Schoeman, die een geweldige mijlpaal mochten beleven, 55 jaar getrouwd. Daar danken we u voor en daar prijzen we u om. Dat er zulke huwelijken zijn, ongetwijfeld door diepten en over hoogte heen. En toch, u geeft ze aan elkaar tot op de dag van vandaag. We zijn blij met hen en met hen die om hen heen staan. En we prijzen uw naam. Werk in hen en in de generaties na hen. Als de God van het verbond, ook de God van het trouwverbond. We bidden voor zuster Grevers van de Groep. We danken dat ze aanvankelijk thuis mocht komen. We hoorden dat ze opnieuw opgenomen moest worden voor verder onderzoek. Dat zal een teleurstelling zijn. Draag haar, spaar haar. Wees haar genadig nabij. Zodat u, zoals u dat alleen maar kunt, Heer Jezus Christus. We bidden voor onze broeder Bouw, die geopereerd moet worden. Misschien zullen ze in het ziekenhuis zeggen een routine ingreep. Maar wij weten dat de dingen niet vanzelfsprekend zijn. Alles is genade. Alles is voor een christen verbonden aan de weg die Christus ging. Die geen zorgvuldige operatie kreeg. Maar in wiens handen en voeten de nagels, de spijkers werden geslagen. Zegen hem en alle die hem lief zijn. En help hem door. We bidden voor onze zuster Bosma van de Ploeg. Ze wordt geopereerd. Ze zal er wellicht tegen opzien. Wilt u haar dragen, door de dingen heen dragen, met alle die om haar heen staan. We bidden voor onze broeder Ten Hoven. Wat horen we ingrijpende berichten. Een hersentumor die geopereerd werd. We danken u voor de geslaagde operatie. Artsen waren er bezorgd om. U hebt hem doorgeholpen, maar er zijn aanhoudende zorgen. Heren, draag hem met de zijnen, met alle die hem lief en dierbaar zijn. Wilt u, als het in uw raad mag bestaan, een weg van genezing geven, van herstel geven. En wilt u zeer aan hem denken en hem nabij zijn. We bidden u voor de vele zieken die er zijn in de gemeente. Ook hen die we nu niet noemen. We denken aan hen die lijden aan een chronische ziekte. Aan verdriet, omdat het leven niet bracht wat ze verlangden. We willen bidden voor onze zuster van zorgen Elsinga, die tweemaal geopereerd moet worden aan haar ogen. Heren, wilt u met haar meegaan? Wilt u haar dragen en sparen? En haar geestelijk en lichamelijk zicht geven op het goede leven met u, ook nu de jaren gaan tellen? Zo leggen we elkaar in uw handen. Zonder u kan het niet. Draag ons, Heer Jezus, in uw handen waarin littekens staan. Draag ons in uw genade. Ga met ons op weg naar huis. Zegen ons op deze zondag. Breng ons vanmiddag samen opnieuw in de kerk. Laat uw koninkrijk komen. En laat ons dienstbaar zijn aan dat koninkrijk. Om Jezus wil, uit genade. Amen. We gaan tenslotte zingen, gemeente Psalm 61, vers 7. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uwe majesteit. Een loflied, laat dat het antwoord zijn op wat Christus gaf. Zijn leven, zijn bloed, zijn alles. Psalm 61, vers 7 zingen we en dan worden uw gaven ingezameld voor de dienst aan God en aan onze naasten. wil de organist nog graag bedanken voor dat prachtige stukje Matthäus Passion. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zo.